voor het laatst was geweest. En dat was in februari 2020, bijna een jaar geleden. En dat was voor mij, dat was dus nog het pre-corona tijdperk. Bijna niet meer voor te stellen dat we hier toen gewoon zaten met de volle zaal, dicht bij elkaar. Niet die anderhalve meter, geen mondkapjes, al die dingen die waren nog helemaal niet bij ons in gedachten. Maar goed, fijn dat het ook op deze manier kan. Dat de techniek dit toelaat, dat we op deze manier nog gemeente met elkaar kunnen zijn. Dat ik hier zo ook vanochtend bij de mensen hier die allemaal meewerken in de dienst, maar vooral ook zo bij jou thuis mag zijn. Ik wil het deze ochtend met je hebben over een tekst die mij eigenlijk van jongs af aan al heeft geïnspireerd. Een tekst die eigenlijk van jongs af aan al bij me is. En die komt uit het Johannesevangelie. En die wordt uitgesproken door Johannes de Doper. Nou, die twee jonge dames net op het podium, die hebben eigenlijk al heel veel verteld over wie hij is en wat hij doet. Dus als je nog een keer een samenvatting wilt hebben over wie hij is, maar ook een soort van samenvatting misschien wel over mijn preek, dan zou ik vooral dat nog even terugkijken, want dat hebben ze echt supergoed verteld. Maar voordat ik naar die uitspraak ga van Johannes de Doper, even een beetje wat meer context over wie hij is. En daarvoor wil ik eerst met jullie lezen uit Lucas 1, vers 39 tot en met 45. Daar staat namelijk het volgende. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot, Johannes de Doper. Ze werd vervuld met de Heilige Geest en riep luid: de meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Johannes de Doper, hier nog een ongeboren kind, een klein babytje die nog verder aan het groeien is in de buik van zijn moeder. Die op het moment dat Maria, de moeder van Jezus, waar Jezus ook al groeit in de buik van Maria, op het moment dat die elkaar ontmoeten, springt dat ongeboren kind, springt Johannes de Doper, al op van vreugde. Hij heeft daar al het besef dat er iemand, een bijzonder iemand, binnentreedt in het huis. Onthoud dat even. Dan gaan we naar Mattheüs 3, vers 13 tot en met 17. Daar staat het volgende. Toen kwam Jezus, inmiddels een volwassen man, vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ik zou door u gedoopt moeten worden. En dan komt u naar mij? Jezus antwoordde: laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen, zijn wil. Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Johannes die is dus bij dit gebeuren dat Jezus gedoopt wordt en er een stem uit de hemel komt en zegt: dit is mijn geliefde zoon. Maar hij heeft voordat dat alles al gebeurt ook al het besef dat Jezus een bijzonder iemand is. Dat Jezus iemand is die waarvan hij het eigenlijk niet waard is om hem te dopen. Maar dat hij eigenlijk door Jezus zelf gedoopt zou moeten worden. Opnieuw een diep besef, proef je hier al iets bij Johannes de Doper over wie Jezus is en hoe die zich tot hem zou moeten verhouden. Onthoud ook dat even. Nou, dan gaan we naar het gedeelte waar ook die uitspraak die mij van jongs af aan al bijblijft, die me inspireert, die me helpt om mijn ogen op God weer gericht te houden. Komen we bij dat gedeelte. Dat gedeelte staat in Johannes 3. Vanaf vers 22 ga ik het lezen. Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. En daar bleef hij enige tijd en hij doopte er. Johannes de Doper doopte toen ook in Enom, dicht bij Salim, een waterrijk gebied. Nou, dat is nog wel handig als je wilt dopen, dat het een waterrijk gebied is. Daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen. Johannes was immers nog niet gevangen gezet. Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een Jood over het reinigingsritueel. Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem, ik stop even hier. Dus even resumerend. Johannes, zijn leerlingen, die hebben dus een geschil met iemand over het Joodse reinigingsritueel, over het dopen zelf. Nou, dan zou je verwachten dat de tekst verder gaat als er staat van, oké, ze gaan naar Johannes, naar hun rabbi toe. Dat ze zeggen, Johannes, wij hebben een geschil over het dopen, over wat je aan het doen bent. We hebben een ander theologisch inzicht erover ten opzichte van deze meneer die met ons in discussie is geraakt. Kun jij ons helpen Hoe zit dat nou precies? Wat is nou de waarheid? Maar dat staat er niet. Er staat heel iets anders. Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, Jezus, over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar hem toe. Helemaal niks over die discussie, over het verschil van inzicht in dat reinigingsritueel, over het dopen. Nee, de leerlingen van Johannes zijn eigenlijk stik jaloers. Ze zien dat er veel meer mensen naar Jezus gaan die aan het dopen is, dan dat ze naar hun toe komen. Ze zijn jaloers. Ze denken, hé, hoe kan dit nou? Die mensen moeten toch naar ons komen. En waarom doet Johannes daar niks aan? En weet je, ik vind het antwoord van Johannes de Doper dan schitterend. Hij gaat niet mee in die jaloezie, maar opnieuw proef je iets in zijn antwoord over wie Jezus dan is. Want wat antwoordt hij vervolgens op die leerlingen die zo jaloers zijn? Hij zegt het volgende. Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb, ik ben de Messias niet, maar ik ben voor hem uitgezonden. De bruidegom krijgt de bruid, de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Even tot hier. Ik vind het echt een fantastisch antwoord van Johannes de Doper. Want wat zegt hij eigenlijk? Hij zegt, jongens, het gaat eigenlijk helemaal niet om mij, maar het gaat om Jezus. Hij is de bruidegom en eigenlijk zegt hij ermee, hij is de Messias. Het gaat om hem. En ja, ik ben zijn beste vriend en dat maakt mij super blij dat al die mensen naar hem toe gaan. Dat hij de Messias is, dat hij de bruidegom is, dat hij alle aandacht gaat zoals dat op een bruiloft gaat, dat alle aandacht naar het bruidspaar gaat. Daar schep ik vreugde in. Ik hoef dat niet, want het gaat om hem. Ik ben alleen maar voor hem uitgezonden. Dus ik denk dat het wel veilig is om te concluderen dat Johannes de Doper Jezus als Messias ziet. Als verlosser van Israël. Als degene die door God gestuurd is. En hij vat dat eigenlijk nog een keer samen met die prachtige uitspraak waar ik het al over had. Die me van jongs af aan al bezighoudt en me inspireert. Vers 30. Hij moet groter worden en ik kleiner. Hij moet groter worden en ik kleiner. Johannes heeft een diep besef over wie Jezus is, over wie hij is. Hij heeft een diep vertrouwen op God en op Jezus zelf. Jezus is de Messias, zegt hij. En dat is in zijn hele leven tot nu toe aan al duidelijk. Die conclusie kunnen we wel trekken. Nou, dan gebeurt er het een en ander in zijn leven. Ik ga dat niet lezen, maar in Lucas 3 vind je dat hij opgesloten wordt. Dat hij door Herodes in de gevangenis wordt gezet. En dat hij vanaf dan af aan een gevangen is. En dan ga ik nog een paar hoofdstukken verder naar Lucas 7. Hij zit in de gevangenis, dan al een poos. En er zijn een paar van zijn leerlingen die komen bij hem. En dan lezen we het volgende. Johannes kreeg van zijn leerlingen bericht over al deze gebeurtenissen, over de dingen die Jezus aan het doen was. En hij riep twee van zijn leerlingen bij zich en stuurde hen naar de Heer, aan wie ze moesten vragen, bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? Bent u nou degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? Het vertrouwen wat Johannes had in Jezus, dat diepe besef van Jezus is de Messias, dat lijkt hier ineens verdwenen te zijn. Dat vertrouwen is weg. Heeft plaats gemaakt voor twijfel. Voor een vraag. Bent u eigenlijk wel degene die komen zou, Jezus? Of moeten we toch een ander verwachten? Dat diepe besef die hij had. Wat we gelezen hebben over wie Jezus was. Dat is hier weg. Nou, wat is daar nou gebeurd? Het staat er niet bij. Johannes geeft daar niet een inkijkje in zijn eigen gedachten in. In dit gedeelte bij Lucas. Maar ik denk dat een van de grootste belangrijke dingen die er veranderd is, is dat zijn omstandigheden veranderd zijn. Johannes zit in de gevangenis. En een van de belangrijkste teksten in het Jodendom, als het ging over de Messias, over die komen zou, is Jesaja 61. En daarin wordt gezegd dat de Messias aan armen het goede nieuws zou bekendmaken, dat hij verslagenen hoop zou bieden en dat hij aan gevangenen hun vrijlating bekend zou maken. Dus Johannes, die kende dit gedeelte ongetwijfeld. En hij had dit beeld in zijn hoofd over wie de Messias zou zijn. Over wat God zou doen. Als de Messias komt, dan worden gevangenen vrijgelaten. Dan wordt het goede nieuws verkondigd. Dan worden de Romeinen waarschijnlijk het land uitgejaagd, zodat het koningschap van David weer in ere hersteld kan worden. Zodat Israël weer een vrij volk is. Maar wat gebeurt er? In plaats van vrijheid komt Johannes in de gevangenis. Wordt hij geketend, komt hij in de boeien. En dat lijkt in te gaan tegen wat er in Jesaja 61 staat. Het gaat in tegen het beeld wat Johannes de Doper had gevormd over wie de Messias zou zijn. Zijn verwachtingen die hij had, worden teleurstellingen. Het klopt niet. En dat is grond voor de twijfel. Dat is grond voor die vraag, bent u dan echt wel degene die komen zou? Je zou kunnen zeggen dat zijn beeld van hoe de Messias zou zijn en wat hij zou doen, anders is dan hoe de Messias daadwerkelijk is en wat Jezus daadwerkelijk doet. En dan lijkt het wel alsof Johannes zijn eigen uitspraak is vergeten. Hij moet groter worden en ik kleiner. Hij heeft zijn ogen gericht op zijn eigen omstandigheden, op zijn eigen verwachtingen. En dat matcht niet meer. En weet je, ik denk dat dit een patroon is die we veel vaker zien. Dat we als mensen een beeld van God hebben, verwachtingen hebben van wie God is en wat hij zou moeten doen. En dat we daaraan vasthouden. En dat er dan op een gegeven moment dingen in ons leven gebeuren, omstandigheden die veranderen, waardoor er ruimte komt voor twijfel, voor vragen. Waardoor misschien wel het diepe vertrouwen wat we eens hadden in wie God was en het diepe geloof wat we in hem hebben, ineens wel verdwenen lijkt te zijn, net zoals dat bij Johannes de Doper is. Weet je, een van de programma's waarin ik dat ook vaak terugzie, dit patroon, is dat programma, het tv-programma Adieu God. Schitterend programma waarin bekende Nederlanders worden geïnterviewd over hoe zij naar het geloof kijken, hoe zij eigenlijk vaarwel hebben gezegd tegen God. En in eigenlijk al hun verhalen hoor je dit patroon terug. Dat ze opgegroeid zijn met een bepaald beeld van God. En dat er op een gegeven moment iets in hun leven gebeurt. Een omstandigheid die verandert. Of een plotselinge gebeurtenis die niet matcht met dat beeld van God. En dat is aanleiding voor vraag, voor twijfel. En uiteindelijk zelfs om het geloof vaarwel te zeggen. En weet je, ik denk dat het een probleem is. En wat is dan het probleem? Het probleem is dat we dat beeld van God wat we vormen, dat we dat krampachtig proberen vast te houden. Want we kunnen niet een beeld van God vastleggen. Het is onmogelijk om te zeggen voor de volle 100%, dit is God. Zo is hij en anders niet. Wij kunnen hem als mensen niet 100% kennen. We kunnen hem niet vatten in een set geloofsuitspraken, in een set dogma's of ethische richtlijnen of wat dan ook. God is altijd groter. Hij is altijd breder. Hij is altijd dieper. God is altijd zoveel meer dan het beeld wat wij van hem kunnen maken. Of zoals de psalmist het zegt in Psalm 145. Groot is de Heer, hem komt alle lof toe. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Wat wij als mensen ook proberen, we kunnen niet een beeld van God vormen die voor de volle 100% klopt, die helemaal compleet is. Want hij is altijd groter, altijd breder, altijd dieper. En begrijp me niet verkeerd, we hebben het nodig als mensen om een beeld van God te vormen. Om met hem te kunnen praten, om te kunnen bidden, om met hem in relatie te kunnen staan. Maar het heeft er alles mee te maken hoe we met dat beeld van God omgaan. Op het moment dat we dat beeld van God krampachtig vasthouden in een dichte vuist en daarbij zeggen, zo is God en anders niet, dan is de grote kans dat op het moment dat er iets gebeurt in ons leven, in jou en mijn leven, dat er twijfel komt. Dat er vragen komen. Maar als we dat beeld van God houden op een open hand en zeggen, dit is God zoals ik hem nu ken, maar het op een open hand houden, dan heeft God ook de kans om zich door veranderende omstandigheden heen, om zich door het leven heen van alle dag, steeds opnieuw op een diepere, bredere manier aan ons te openbaren. Zodat ons beeld van God steeds groter, steeds dieper en steeds breder wordt. Want God laat zich zo vaak op andere manieren zien dan dat wij hem kennen. Dat is wie hij is, omdat hij juist zo groot is, omdat zijn grootheid niet te doorgronden is. Onlangs keken Iels en ik naar de film The Invention of Lying. En dat is een film die gaat over, daar is een wereld die bestaat uit mensen die alleen maar de waarheid kunnen zeggen. Nou, super grappig concept om daar een film van te maken. Dus bijvoorbeeld, man en vrouw zijn getrouwd en de vrouw heeft een nieuw kledingstuk, een nieuwe broek. En die staat voor de spiegel en die vraagt aan die man, maak deze broek me dik? Nou, in die wereld moet de man wel eerlijk zijn en kan hij niet een beleefd antwoord geven. Nou, dat is een beetje de setting. Er gaat één hoofdpersoon die ontdekt op een gegeven moment dat hij kan liegen. Hij ontdekt de leugen, maar hij is de enige in die hele wereld die dat kan. Nou, daar maakt hij flink misbruik van. Hij gaat bijvoorbeeld naar de bank en hij weet, ik heb eigenlijk geen geld meer op de bank. Maar hij staat daar bij de vrouw die over zijn rekening gaat. En hij zegt, joh, ik weet dat er dit staat, maar ik heb veel meer op mijn rekening. Er moet iets misgegaan zijn. Nou, en omdat iedereen daar alleen maar de waarheid spreekt, wordt hij geloofd en boekt zo de bank een paar duizend euro extra erbij op zijn rekening. Nou, zo maakt hij misbruik van het feit dat hij de enige is die kan liegen. Maar op een gegeven moment is hij aan het sterfbed van zijn moeder. Die ligt in het ziekenhuis en die staat op het punt om te sterven. En die moeder is ontzettend bang. Ontzettend bang om dood te gaan. Want ze weet, dan is er niks meer. Er is niks. Een leegte alleen maar. Dus ze is ontzettend bang. En die hoofdpersoon die vindt het verschrikkelijk om zijn moeder zo angstig te zien. Dus hij bedenkt een leugentje om bestwil. En hij zegt tegen zijn moeder, mam, waar je heen gaat is geen leegte, daar hoef je niet bang voor te zijn. Je gaat juist naar de meest mooie plek die je je maar voor kan stellen. Een plek waarvan je altijd had gewild dat je er zou zijn. Dus je kunt je erop verheugen. Nou, die moeder die wordt gerustgesteld, maar waar hij niet rekening mee heeft gehouden, dat zijn moeder niet de enige is die dit hoort, maar dat ook de doktoren en de verpleegkundigen die in dezelfde ruimte zijn, het ook horen. En dat betekent dat dit wereldnieuws wordt. En dat op een gegeven moment als hij de volgende dag wakker wordt in zijn huis, dat er een grote menigte, allemaal journalisten, maar ook mensen uit zijn stad voor zijn deur staan om te vragen, hoe weet jij dat als we doodgaan, dat we naar de meest mooie plek op de wereld gaan? En dan bedenkt hij, ja shit, hoe moet ik hier nou uitkomen? Ik heb dit gedaan om mijn moeder gerust te stellen. Hoe moet ik hier nou uitkomen? En dan maakt hij, zoals dat vaak gaat met liegen natuurlijk, bedenkt hij nog een aantal leugens erbij. En hij zegt, ja, dat is me verteld door een mannetje in de hemel. Door de man in de hemel. En hoe heb jij dan contact met die man in de hemel? Ja, hij praat gewoon tegen me, zegt hij. En die man in de hemel, zegt hij, die bepaalt alles wat er hier op aarde gebeurt. Hij heeft overal de hand in. Hij bepaalt het. En dan roept er iemand uit die menigte die zegt, oh, maar doet hij dan ook alle slechte dingen die er gebeuren op de wereld? En hij zegt, ja, dat klopt, hij doet alle slechte dingen die er gebeuren. Nou, die menigte die wordt hartstikke boos en die zegt, nou, als dat zo is, dan hoef ik niks met hem te maken hebben. Als hij ervoor zorgt dat al die ziektes, die rampen, die ongelukken en noem maar op, als al dat kwaad gebeurt, dan willen wij niks met hem te maken hebben. Maar dan is er een klein meisje uit diezelfde menigte en die zegt tegen, maar doet die man in de hemel dan ook alle goede dingen? En hij zegt, ja, die man doet ook alle goede dingen. En dan ineens slaat het een beetje om in die menigte en ontstaat er een soort schizofrene toestand waarin er mensen zeggen, oh, we willen niks met hem te maken hebben, want hij doet al het kwaad. Maar ook mensen zeggen, ja, maar hij doet ook al het goede, dus misschien moeten we toch naar hem luisteren. Nou, waarom vertel ik dit nou? Op dit moment in ons leven zijn mijn vrouw en ik, Ilse en ik, een meisje aan het begeleiden die eigenlijk met dit beeld van God opgegroeid is. God die alles, maar dan ook echt alles bepaalt. Overal, in alle dingen, actief aan het sturen is. Goede dingen, maar ook slechte dingen. En omdat zij zo met het beeld van God is opgegroeid, heeft dat een enorme impact op haar leven, een enorme invloed. En eerst ging het nog wel, maar op een gegeven moment gebeurden er dingen in haar leven waardoor het niet meer matchte met dat beeld van God. En ontstond er twijfel en vragen bij haar. Negatief zelfbeeld. Dat is de kracht van het beeld van God wat we van hem vormen. En we zijn met haar aan het ontdekken. Hey, hoe kun je God op een bredere, diepere manier leren kennen? Hoe kan het beeld van God completer, mooier, dieper worden dan het beeld van God waar je mee opgegroeid bent? Wat misschien wel niet helemaal klopt. Of ik moet denken aan mezelf toen ik zelf tiener was en ik het beeld van God had dat er één weg was. één manier die God voor me had uitgestippeld. Als het nou ging om studiekeuze, als het nou ging om mijn vriendin en mijn vrouw later. Er was één iemand, er was altijd één keuze om voor te gaan wat God voor me had bepaald. Maar door de jaren heen, de afgelopen jaren, heb ik geleerd dat God niet op die manier werkt. Dat dat beeld van hem niet klopt. Maar dat hij veel vaker tegen me zegt, Hans, je bent nu een volwassen man. Je bent nu volwassen. En ja, er zijn meerdere keuzes, er zijn meerdere kanten die je op kunt gaan. En ik ga met je mee. Vertrouw op mij, dat wat je ook kiest, ik ga er mee. En ik vertrouw er dan ook op dat als er wel één keuze is wat het beste is, dat God dat laat zien. Het is denk ik een beetje hetzelfde als hoe wij onze kinderen opvoeden. Ik heb nu een zoontje van 9 maanden. Nou, er is nu vooral één manier en dat is mijn manier en die van zijn moeder. Maar als hij ouder wordt en zelf keuzes moet gaan maken, dan is er niet meer één manier. Dan zijn er meerdere keuzes en ga ik met hem zitten. Hé, wat past bij je? Wat zijn de verlangens in je hart? En ik blijf je steunen, ik blijf van je houden. Zo gaat het. Dus het beeld van God bepaalt je leven. Hou het op een open hand, want het is een dynamisch beeld. God wil zich altijd op andere manieren aan je laten zien. Stapje voor stapje. Hoe zit dat bij jou? Wat is jouw beeld van God? Heb je daar zicht op? En hoe ga je daar dan mee om? Hou je dat krampachtig vast of is het op een open hand? En weet je, het mooie is aan samen gemeente zijn, is dat we waarschijnlijk, zoals we hier nu met z'n allen zitten te kijken naar deze dienst, en samen in deze dienst zijn, dat we allemaal net een wat ander beeld van God hebben. En dat is helemaal niet erg, dat is niet fout, dat is juist mooi. Dat is de kracht van samen gemeente zijn. Dat we daarin samen kunnen leren van elkaar. Oh, zo kijk jij naar God, zo ervaar jij hem op dit moment. Ah, daar kan ik hem nog meer in leren kennen. Dat is juist het mooie ervan. Nog even terug naar die uitspraak van Johannes. Hij moet groter worden en ik kleiner. Dat tweede stuk, ik moet kleiner worden, dat hoort erbij. Dat gaat hand in hand. God kan alleen maar groter worden als jij zelf kleiner wordt. En weet je, ik denk dat onze neiging om een vast beeld van God te houden hebben, om die misschien wel zo vast te houden, dat er alles mee te maken hebben dat wij als mensen de neiging hebben om controle te willen houden. Om dingen vast te willen houden. Om te weten waar we aan toe zijn. Zodat niks ons kan overkomen. Zodat we zelf de touwtjes in handen hebben. Dat zie ik terug in deze coronacrisis. Hoe we in alle macht proberen om zo snel mogelijk weer die touwtjes in handen te houden. Om er de controle over te hebben. Om er grip over te hebben. Zo werkt het denk ik met ons beeld van God. Als we dat vast willen houden, want dan weten we tenminste waar we aan toe zijn als het gaat om onze relatie met hem. Als het gaat om samen gemeente zijn. Maar weet je, Jezus laat telkens weer opnieuw een andere weg zien. Hij wijst telkens weer de weg op van kleiner worden. Van sterven aan jezelf. Van loslaten. Van zwak durven zijn. Niet alles hoeft altijd een succes te zijn. Falen mag. Want het gaat niet om mij. Het gaat niet om jou. Het gaat om hem. Hij moet groter worden. En ik kleiner. En ik wil afsluiten met een voorbeeld uit mijn eigen leven wat daarover gaat. Ik ben een poos jarenlang jeugdwerker geweest. Net zoals Joël Treuren hier jeugdwerker is. In onze gemeente in Veenendaal. En ik begon aan die klus met heel veel, met een bepaald aantal set verwachtingen. En met een bepaald beeld van God. Ik had er zin in, grote verwachtingen. Maar gedurende de jaren dat ik daar werkzaam was, gebeurden er een aantal dingen in die gemeente. Waardoor omstandigheden veranderden. Omstandigheden eigenlijk veranderden. En met mijn verwachtingen die ik had en met het beeld van God wat ik had, waar ik aan vasthield, kwam er teleurstelling. Kwam er pijn, kwam er verdriet. Omdat ineens de omstandigheden anders waren dan toen ik begonnen was. Maar ik hield vast aan die verwachting en aan dat beeld van God wat ik had toen ik begon. En dat maakte dat er ruimte was voor mij om verdriet voor teleurstelling. En dat ik ervoer in mijn relatie met God dat er afstand kwam. Dat ik twijfels kreeg, dat ik vragen kreeg. En dat God als vader die ik zo had leren kennen ineens een stuk verder weg leek. Omdat ik vasthield aan mijn eigen omstandigheden. Dat kan ik nu zo zeggen, omdat ik daarop gereflecteerd heb, omdat ik daarover gesprekken heb gehad met iemand. En ik zie, oh ja, hey, dat is er gebeurd. En omdat ik vasthield aan mijn eigen omstandigheden, ontstond er ruimte voor het verdriet, voor twijfel, voor teleurstelling. Eigenlijk hetzelfde als wat er gebeurde bij Johannes de Doper. Zijn omstandigheden veranderden. Hij kwam in de gevangenis terecht. En er kwam twijfel. Er kwamen vragen. Hoe zit dat bij jou? Als jij misschien op dit moment wel twijfel ervaart in je relatie met God. Als je vragen hebt, als je relatie met God misschien niet meer is wat het ooit is geweest. Waar hou jij misschien krampachtig aan vast? Welk beeld van God hou jij misschien krampachtig vast? Of welke omstandigheden zijn veranderd? Heb je daar zicht op? En waar dacht God jou dan in uit? Waar dacht Jezus jou dan in uit? Om los te laten. Om te sterven aan jezelf. Om zelf kleiner te worden. Zodat God zich op een andere, nieuwe, diepere manier aan jou kan openbaren. Misschien komt het wel door deze hele coronacrisis. Waarin gemeente zijn er anders uitziet. Waarin het werken er anders uitziet. Waarin het thuis zijn er al gewoon anders uitziet. Die omstandigheden die zijn veranderd. Wat betekent dat voor je relatie met God? En ik weet zeker dat als je dat op een open hand gaat houden, dat God jou opnieuw gaat opzoeken. Op een manier zoals je hem nog niet kent. Want hij wil groter worden in je leven. Ik wil nog kort een moment bidden en dan gaan we lied zingen met elkaar. Vader, dank u wel dat u een ieder kent die hier aanwezig is in de zaal, maar ook ieder die meekijkt via de stream. Heer, dank u wel dat u weet wat ook onze staat, de status is van onze relatie met u. Heer, u weet wat er de afgelopen maanden, weken ook is gebeurd. Heer, en ik bid dat u uzelf opnieuw op een nieuwe, diepere, bredere manier wil laten zien aan een ieder van ons. En dat als we ons misschien wel herkennen in het verhaal van Johannes de Doper, als we merken, hé, ja, ooit was ik zo vol vuur en zei ik voor de volle 100%, Jezus is de Messias, hij is degene. En nu misschien twijfel, vragen, bent u wel degene die zou komen? Bent u wel echt wie u zegt dat je zou zijn? Als we dat herkennen, bid ik dat u ons helpt om het beeld van God wat we hebben op open hand te houden en u de ruimte te geven om uzelf op een diepere manier aan ons te openbaren. En help ons ook, Heer, om niet vast te houden aan uzelf, om niet vast te houden aan controle, aan grip, maar om het juist los te laten. Om te sterven aan mezelf. Om u die plek op de troon van ons leven te geven, zodat u groter kunt worden. Heer, dat bid ik voor mezelf. Dat bid ik voor iedereen die nu meekijkt. Dank u wel voor die uitspraak van Johannes de Doper. Hij moet groter worden en ik kleiner. En mag dat telkens opnieuw een spiegel zijn. Om ons beeld van u op open handen te houden. En u alle ruimte te geven om groter te worden. En onszelf steeds kleiner te maken. In Jezus' naam. Amen.